Dan wil ik het woord graag met u openen in het Nieuwe Testament vanavond. Allereerst in de brief van Paulus aan Efeze. Efeze hoofdstuk 6, vers 10 tot en met 20. Efeze 6, vers 10 tot en met 20. Daarboven hebben de vertalers geschreven de geestelijke wapenrusting. Voorts wees krachtig in de Here in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting van God aan, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede en neemt bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neem de helm des heils aan en het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ook voor mij. Dat me bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden. Om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. De tweede lezing is uit de eerste brief van Johannes. 1 Johannes hoofdstuk 4 en daarvan vers 1 tot en met 6. 1 Johannes 4 vers 1 tot en met 6. En in aansluiting op die lezing willen we samen zingen lied 205. Alle vier coupletten, reist op voor Jezus. 1 Johannes 4, vers 1 tot en met 6. Geliefde, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of ze uit God zijn, want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de geest van God. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zal. En hij is nu reeds in de wereld. Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort naar ons. Wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Tot zover de schriftlezingen voor vanavond. De tekst voor vanavond komt uit 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12, het gedeelte waarin gesproken wordt over vele gaven, één geest. Er zijn 9 gaven van de geest en ik wil vanavond in een bijzondere aandacht schenken aan 1 van die gaven. Nou, ik denk 1 van de belangrijkste gaven juist in deze tijd, noodzakelijk ook voor de gemeente. 1 Korinthe 12 vers 10, en ik zou het eigenlijk willen zeggen vers 10b, waar staat aan de 1 het onderscheiden van geesten. Het onderscheiden van geesten. Ja, je mag rustig zeggen dat het onderwerp voor vanavond nou niet direct een allezondaags onderwerp is. Zegt het u iets? Roept het misschien ergens reacties los? Ik zou haast willen zeggen, en ik zeg het ook maar, hebt u ervaring met deze realiteit? Deze realiteit die hoort bij geloven. Ja, juist als je gelooft, een realiteit blijkt te worden. Of hebt u al moeite met dat begrip realiteit? Gelooft u dat er naast God een reële tegenstander is die binnen het woord van God duivel wordt genoemd? Het is tussendoor goed om toch wel nadrukkelijk vast te stellen dat het de Bijbel is die daarover spreekt. Zwart op wit staat het er. En als in dit verband gewezen wordt op het woord van God, dan is het wellicht goed aan te geven dat de duivel binnen dat woord van God ook nog andere namen krijgt. U kent ze misschien wel, de slang, de verleider. En ik vind een van de meest gruwelijke, maar wel een van de meest sprekende, zeker in deze tijd, mensenmoordenaar van de beginnen. En hij heet Satan. Terwijl er ook heel nadrukkelijk op meer dan één plaats gesproken wordt over demonen en boze geesten. Kortom, je ontkomt er niet aan of je moet vaststellen dat de Bijbel een duidelijke tegenstander, een tegenspeler, ja, van formaat van God erkent. Inclusief engelachtige tegenwezens. Nou kun je de vraag stellen, en misschien is die wel bij u opgekomen en die vraag is heel legitiem, moet je daaraan nu een preek besteden? Moet je daar nu aandacht aan geven in de verkondiging? Het gaat toch uiteindelijk in de Bijbel om Jezus Christus en die gekruisigd. Waar, volkomen waar. Maar wist u dat wanneer je spreekt over allereerst Jezus Christus en de reden van zijn komst naar deze wereld, het Johannes de apostel van de liefde is geweest, die als je het heeft over de komst van Jezus in de wereld, die komst als volgt omschrijft. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel zou verbreken. In Johannes 3, vers 8. Noem die tekst nog één keer. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel zou verbreken. Waarom kwam Jezus? Hiertoe op dat. De komst van Jezus Christus met kerst behelste niet alleen maar vergeving van zonde en verlossing van de zondige natuur, kortweg van ons ik, maar ook, en in het bijzonder, het verbreken van de werken van de duivel. In de openbaring van God is zijn Zoon Jezus Christus de Heere, is Hij, God de Vader, ten strijde getrokken tegen de duivel en zijn gehele rijk. Volkomen in overeenstemming met zijn allereerste belofte aan de mens ooit gegeven. De belofte die wij omschrijven als de moederbelofte. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorselen en gij zult het de hiel vermorselen. De komst van Jezus Christus in deze wereld is niets minder dan daadwerkelijk een oorlogsverklaring aan het rijk van de duisternis, aan de hel. De realiteit en de ernst en aard van dit conflict, stammend vanuit het begin van de schepping, bleek dan ook al direct aan het begin van de dienst van Jezus. Het begin van die dienst van Jezus hebben wij benoemd als de verzoeking in de woestijn. Jezus zelf betitelde dit conflict met de overwinning aan zijn kant, precies zoals we hebben gezongen zo net. Een conflict dat zich eigenlijk al direct openbaarde na zijn geboorte in de poging van de duivel om middels Herodes Jezus te doden. Jezus betitelde dit conflict als niets minder dan het bewijs van het baanbreken van het rijk van God. Oftewel, de bevestiging van wat zijn naam inhield. Christus, dat is Messias, gezalfde, koning. Maar indien ik door de geest van God de boze geesten uitdrijf, dan is het koninkrijk van God over u gekomen. Matteüs 12, vers 8. Had met kerst niet aan Maria geklonken, deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning heersen over het huis van Jacob tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde hebben. Lieve mensen, ik ben voor mezelf tot ontdekking gekomen dat we eigenlijk in heel de geschiedenis van zending en evangelisatie het accent verkeerd hebben gelegd. Natuurlijk hoor je te spreken over de verlossing. En als wij met kerst samenkomen, dan hebben we het over Jezus die gekomen is om ons van de zonde te bevrijden. Maar hier laat de engel heel nadrukkelijk weten aan Maria dat uiteindelijk ten diepste Jezus gekomen is om de troon van David in te nemen. Om koningschap te aanvaarden. Een koningschap dat geen einde zal hebben. Hij zou de naam Jezus omzetten in Christus. Juist in de verzoeking in de woestijn heeft de duivel met onder meer het aanbod van alle koninkrijken van de aarde geprobeerd Jezus van de troon af te houden. Om uiteindelijk zijn anti-rijk veilig te stellen. Maar Jezus knielde niet voor hem neer. En hij bad hem niet. En vertelt de Bijbel dan in Lucas 4, de duivel week van hem tot een bestemde tijd. Een heel opmerkelijke zin. In meer dan één omstandigheid werd Jezus daarna nog met de tegenstander geconfronteerd, maar dan was het met de onderdanen van Satan. Demonen van diverse soorten en rangen. U zou voor uzelf de afzonderlijke evangelie maar eens door moeten nemen en aan alle plaatsen eens onderstrepen waar zich dergelijke confrontaties voordeden. Dan komt u tot ontdekking dat het evangelie er bol van staat. Het grootste deel van de bediening van Jezus op aarde blijkt zich te kenmerken door het uitdrijven van demonen, het vrijzetten van gebonden en bezeten mensen. Het wijken van hem, van de duivel, tot de bestemde tijd bleek te duiden op het einde van zijn leven. Dat was de laatste en finale moordaanslag. Tussendoor zou hij het nog wel proberen. We zullen straks daar in ieder geval één keer van horen. Dan komen we bij dat volgende en die gekruisigd. Het tweede aspect waarom het in de verkondiging gaat, het kruis. Wist u dat wanneer je zo vervolgens spreekt over de reden van het lijden en sterven van Jezus Christus in deze wereld, het Paulus blijkt te zijn die de reden van het kruisgebeuren als volgt omschrijft. Hij, Jezus Christus, heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Kolossenzen 2, vers 15. Hoorde u het? Ontwapend, tentoongesteld, gezegevierd. Het kruis, het lijden en sterven van Jezus Christus, Pasen behelde niet alleen die geweldige en nooit voldoende gepreekte genade, dat Jezus stierf voor ons en in onze plaats zich aan het kruis als brandoffer aan de Vader offerde, maar ook dat in dat alles de uiteindelijke overwinning is uitgeroepen op de duivel en zijn rijk. En dat in die woorden het is volbracht. Hij heeft zo over hen, de duivel en zijn rijk, gezegevierd. zijn publieke bediening na die verzoeking in de woestijn is begonnen met zijn optreden in de synagoge van Nazareth. Dan neemt hij het boek Jesaja ter hand en leest uit Jesaja 61 heel bewust. Hij koos dat gedeelte bewust uit. Waar staat: de geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Na dit gelezen te hebben, stelde hij daar, naar al die mensen die daar zaten: heden is dit schriftwoord aan uw oren vervuld. Wie vertrouwd is met dit gedeelte uit de Bijbel weet dat de mensen toen hem dat niet in dank afnamen. Daar kwam die weer, een moordaanslag. Ze probeerden hem van de stelte naar beneden te storten. Maar, staat er dan, hij ging midden tussen hen door. Hij was op weg naar de overwinningsplaats. Hij bepaalde het slagveld. Met Golgotha, het kruis als overwinningsgrond, en de naam van Jezus als overwinningsnaam, en het koningschap van de Zoon van God verkondigend: hij is de Christus. Hebben de discipelen, de apostelen en de eerste gemeente dit door hem aangehaalde schriftwoord uit Jesaja 61 bevestigd. In die behaalde overwinning aan het kruis, ze hebben uiteindelijk die overwinning voortgeproclameerd door gebondenen en gevangenen loslating te verkondigen. Mensen geketend, gekweld, overmeesterd door de duivel en zijn geesten. Het vormde zo het bewijs van het verder baanbreken van Gods rijk. Die in het duister gezeten waren, kwamen in het volle licht. De Bijbel vertelt dat God de boodschap zo bevestigde door krachten, tekenen en wonderen. En in die boodschap werd niet enkel de verlossing en de noodzaak daarbij van het maken van een persoonlijke keuze gepredikt, maar stond de proclamatie van het koningschap van Jezus als de Christus centraal. U moet voor uzelf maar eens het boek Handelingen lezen en eens kijken hoe vaak er heel bewust het accent wordt gelegd op de naam Christus. Ze verkondigden de Christus. Niet enkel Jezus, maar de Christus. Juist zijn gehoorzame gang tot aan het kruis had daartoe, tot dat koningschap, de weg geopend. Hier werd het uiteindelijke doel van zijn komst bevestigd. Zo predikte bijvoorbeeld Filippus, vertelt ons Handelingen 8 vers 5, in Samaria de Christus. En die boodschap werd door God bevestigd doordat van velen onreine geesten uitgingen onder luid geroep. Dit zelfs tot verbijstering van Simon de tovenaar. En zo getuigt Handelingen 9 vers 12 dat op de boodschap van Paulus, de boodschap aangaande het koninkrijk van God, van velen boze geesten uitvoeren. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard op dat. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen, en hoe raakt hier dit woord uit Efeze 6, dat zo even aangehaalde woord over het ontwapenen en tentoonstellen van en zegevieren over de overheden en machten. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, dat wil zeggen medemensen, maar tegen de overheden, tegen de machten, die vervolgens heel nauwkeurig betiteld worden naar hun ware aard en functie. Tegelijk de leefsituatie van de mens, van ons, aangeeft. Tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. wereldbeheersers. Duisternis. Paulus vervolgt dan letterlijk met tegen de uitingen van de geest van de boze. Dat staat er letterlijk in het Grieks. Pneumatica tes ponerias. Uitingen van de geest van de boze. Dat laatste is heel opmerkelijk. Hij gebruikt hier namelijk precies hetzelfde begrip dat ook te vinden is in het begin van 1 Korinthe 12, vers 1. De pericoop waaruit de tekst van vanavond komt. Hij zegt daar, ten aanzien van de pneumatica, de uitingen van de geest, en dan heeft hij het over de Heilige Geest, broeders, wil ik u niet onkundig laten. Zo komt de Heilige Geest tegenover de boze geest te staan. De boze geest tegenover de Heilige Geest. En blijkt de waarheid van wat Luther later stelde. De duivel is de aap van God. Met de woorden van Paulus uit Efeze 6 en zeker met onze tekst zitten we na kerst, de reden van Jezus' komst in deze wereld, en Pasen, de reden van Jezus' lijden en sterven, de revue te hebben zien passeren bij Pinksteren. Een feest beloftevol geladen en door Jezus verkondigd als na zijn hemelvaart tot voor onze tijd de ervaren realiteit. Als onderpand is Gods geest bedoeld voor het te verwachten koninkrijk. Zien wij dat? Alle elementen van de Bijbelse boodschap vallen hier samen. Van kerst tot en met de wederkomst. Als uiting van de Heilige Geest, waaromtrent Paulus ons niet onkundig wil houden, noemt hij als een van de 9 gaven het onderscheiden van geesten. Wanneer hij ten aanzien van het onderwerp van de pericoop waarin onze tekst staat, de gaven van de geest, zegt, ik wil u niet onkundig laten, dan geeft hij daarmee aan dat kennis hieromtrent noodzakelijk is. En enige overdracht van kennis ten aanzien van één van die 9 gaven ligt vanavond in deze verkondiging. Wanneer je in de Bijbel kijkt naar wat er voorzegd wordt ten aanzien van de tijd vooraf aan Jezus' wederkomst, de eindtijd, dan zal ons te meer duidelijk worden dat de gave van de geest, de uiting van de geest die zo vanavond aan de orde is en onderstreept wordt, dat die wel eens noodzakelijk is om belicht te worden. Dat het geen overbodige luxe vormt om die eens te onderstrepen. Als iemand graag de gemeente hier onkundig houdt, dan is het wel de duivel. Maar wie wil er nog aan zo'n onderwerp? Wie neemt de duivel en de demonen en hun bestaan nog serieus? Wie durft er nog over preken? Naast dat het bestaan van de duivel binnen de theologie niet meer serieus genomen wordt, loop je, als je er wel over spreekt en het bovendien ook nog waagt daar zaken onder die noemer te plaatsen, het risico op zijn minst kwaad aangekeken te worden. Kom nou. We leven toch in 2011. Het effect van de jubel uit de periode van onze geschiedenis die we de verlichting noemen, een cultuurfase waar het verstand en de reden centraal stond, het effect daarvan is nog steeds merkbaar. Toen zong men, God zij eeuwig prijs en eer, er is nu geen duivel meer. Ja, waar is hij dan gebleven? Het verstand heeft hem verdreven. Wie zich in een dergelijk rijmpje kan vinden, voor als het gaat om onder meer de tekst en wat er tot nu toe onder die noemer van gezegd is, die maakt niet alleen de Bijbelse boodschap voor wat betreft Jezus' komst, zijn wandeling op aarde, zijn lijden en sterven en opstandingen vars, Maar die maakte ook een geweldige misrekening ten aanzien van de werkelijkheid. En dat zeker in en voor deze tijd. Een tijd die voor ieder die de Bijbel op de tekenen kent en ernstig neemt als eindtijd is te benoemen. En ik voorzeg u, en daarmee hoef je niet eens een profetische gave te bezitten, ik voorzeg u, het gaat stikdonker worden. En dat duurt echt niet lang meer. En ik wil hier toch ook graag onderstrepen dat je uiterst voorzichtig moet zijn met de gedachte dat je wel voordat die nacht valt, een nacht die wel omschreven wordt als de grote verdrukking, opgenomen zult worden. De Bijbel spreekt over opname uit de grote verdrukking. Het Griekse begrip wat er staat is ek, en dat kan door geen ander woord vertaald worden. En het trieste is dat daarom, omdat zoveel mensen dat geloven, straks heel veel mensen gierend in paniek raken. Wat overkomt mij? Je ziet gelukkig dat er geleidelijk aan meer en meer besef komt, tot zelfs in de vergadering van gelovigen, dat het wel eens anders zou kunnen zijn. Lees de Bijbel, lieve broeders en zusters, en u zult zien dat ons zware tijden te wachten staan. Een tijd als deze is met recht eindtijd te noemen. Juist met betrekking tot die tijd waarschuwt het woord van God op niet mis te verstane wijze voor de duivel en zijn demonen. En dan gaat het om heus meer dan enkel het woord van Petrus. 1 Petrus 5 vers 8. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden. Nee, er staat iets veel ernstigers. Wie hij zal verslinden. Hij is vast besloten in zijn plan. En hij weet op wie het gemunt heeft. Voor wat de theologie betreft wordt er ondubbelzinnig in de Bijbel gesproken over leringen, theologieën, ideeën van demonen. Wie kan zich daar niet iets concreets bij voorstellen? Maar het allertrieste is dat je dit ook begint te zien binnen een evangelische kring. Dat er diverse leringen opkomen die niet stroken met het woord van God. Het Bijbelboek bij uitstek dat die tijd beschrijft, de eindtijd, is het boek Openbaring. En dat geeft aan dat de putten van de afgrond zullen opengaan. Zijn die putten niet open? Hebben we al niet verschrikkelijke dingen gezien in het afgelopen jaar? Kijk naar Alphen aan den Rijn, kijk naar Noorwegen. En wat staat ons allemaal nog te wachten? En vanuit de psychologie, dat is dan zelfs een christenpsychiater die dit zegt, dokter Glas. Oh, het heeft niets te maken met demonie. De jongens waren niet gebonden. Nee hoor. Ze waren schizofreen. Als je kijkt naar waar zij mee bezig waren, zowel de jongen uit Alphen aan den Rijn als de man uit Noorwegen, dan zie je dat ze bewust bezig waren met zaken van de boze. Deze hoogleraar en psycholoog en psychiater heeft al vaker gezegd dat wat de Bijbel zegt en benoemt als gebondenheid in onze tijd niet meer serieus genomen moet worden. Uit de afgrond zal niet alleen een vloedgolf van demonische legers komen, maar uiteindelijk ook het beest. Babel zal herleven. Oerbron van het antigoddelijke dat zich door de loop der tijden heen in menig godsdienst, religie en genootschap heeft gemanifesteerd. En dat ultieme bloei zal komen in het rijk van de antichrist. Als in Babel iets centraal stond, dan was het wel de dienst aan de duivel. Op een dusdanige wijze dat God in zijn woord spreekt over een gruwel. Bedenk dat het de Bijbel is die voor wat de eindtijd betreft spreekt over bedrieglijke wonderen en tekenen. Manifestaties, uitingen van de boze. Die de mens zo versteld zullen doen staan, dat hij zelfs de boze verward met de terugkomende Christus. Niet voor niets waarschuwt de Bijbel dat de duivel zich kan voordoen als een engel van het licht. En waar wordt dat in onze tijd duidelijker zichtbaar dan wat zich voordoet onder de noemer van New Age? En als je dat zegt, New Age, dan krijg je al gauw tegenwoordig de reactie van ja, maar dat is alweer een voorbije fase. Vergeet het. Vergeet het. Het is ernstiger. Zoals een spons water inzuigt, zo heeft het maatschappelijk leven de New Age gedachtegoed ingezogen. Het is overal doorheen getrokken. Tot in de kerk en zelfs in evangelische kring kom je tegen. En waar gaat het dan om? Om het zoeken van het heil in jezelf. Ik wil één voorbeeld noemen. Al was het alleen al om u te laten schrikken. In veel evangelische kringen is sinds de laatste tijden is het in om te spreken over een hulpprogramma voor mensen met geestelijke en andere problemen onder de noemer Celebrate Recovery. Misschien hebt u er wel eens van gehoord, Celebrate Recovery. Verdiep u daar maar eens in. Dan zult u zien dat het komt vanuit Saddleback, waar wel meer onheil vandaan is gekomen, met een christelijk tintje. Als je daarnaar kijkt, dan kom je uit ten diepste bij het gedachtegoed van de vrijmetselaars. En het wordt als christelijk verkondigd in een megakerk hier in Friesland, in een megakerk in Overijssel. In hoeveel kerken niet door het land heen en gemeentes. En gebruikt om zogenaamd mensen te helpen. Ik zal u één ding vertellen, die mensen komen dieper in de duisternis dan ze ooit gedacht hebben. We worden middels de media gebombardeerd met het zogenaamde spirituele in van alles en nog wat. En wie heeft er niet gehoord van Derek Ogilvy? De man die zijn duizenden verslaat in ons land. En hoeveel mensen zijn er tegenwoordig niet geboeid en geïntrigeerd door Reiki? Ik wil u nog een voorbeeld geven. Het is nog niet zo lang geleden dat ik een keer preekte in een gemeente in Friesland. En daar terloops in de dienst, in die preek, gewaarschuwd had onder meer voor Reiki. Na afloop in de kerkraadskamer was er een ouderling die zei, dominee, ik vind het toch jammer dat u dat zo genoemd hebt. Want wij zien dat hier toch wel wat anders. Nou, toen ging ik rechtop zitten. Dan wil ik graag van u horen hoe u hier dat dan ziet. Nou, wij zien dit als een gave van God. Een genezingswijze van God. Wij praktiseren binnen de gemeente ook Reiki als gave van God. Ik zei, dan denk ik dat het goed is dat u daar eens een avond over houdt. En daar eens naar laat kijken of dat inderdaad van God is. Hoe bestond het, ze nodigde mij uit om daar een avond over te geven. Ik heb daar het een en ander over verteld. En ja, dan krijg je natuurlijk dat er mensen de ogen open gaan. En mensen die daar alleen maar meer in verharden. In ieder geval heb ik toen aangegeven naar die gemeente toe. Wanneer u als kerkenraad meent op deze weg door te moeten blijven gaan, dan kan ik hier niet meer voor gaan. Uiteindelijk is deze gemeente teruggekomen op een goed spoor. Maar het laat wel wat zien wat er gaande is, lieve broeders en zusters. Ik heb lessen gegeven op een school in Emmeloord die zich christelijk noemt. Toen ik daar iets vertelde in de les over het gevaar van de New Age en onder meer kwam op geheime ordes die er waren en daar terloops sprak over de Odd Fellows, toen brak de hel los, in de meest letterlijke zin. Want toen bleek het dat daar een predikant bij hoorde uit de polder. En toen bleek het dat er meerdere vooraanstaande mensen vanuit het zakenleven in Emmeloord bij hoorden. En toen kwam de hoofdman van het zaakje in Emmeloord in actie. En moest ik bij de rector op het matje komen. Wat ik wel niet dacht. En toen kregen we het over de vrijmetselarij. Toen bleek dat hij ook zelf niet onbekend was daarmee. Diezelfde school ging een collega van mij feliciteren toen ze zich had bekwaamd in alternatieve geneeskunsten. Te weten was gekomen wat chakras waren en hoe dat allemaal in elkaar zat. Ze kon reiki beoefenen enzovoort. Op het mededeling en bulletin van de docenten kwam te staan dat ze daarvoor geslaagd was en daar werd ze hartelijk mee gefeliciteerd. En daarbovendien werd aangekondigd dat zij een lezing zou geven voor de collega's over de chakras en over auras. En daar moesten natuurlijk allemaal naartoe. Diezelfde mevrouw verstout het kinderen te behandelen in de klas. En niemand zei iets. Iedereen zweeg. Christelijk onderwijs? Hoeveel laten zich onwetend strikken door eergevoel en hang naar status en worden lid van onschuldig ogende, maar toch uitermate gevaarlijke genootschappen als de Lions, de Rotary en de Roundtable. Nou, toen ik dat ook vertelde, was het helemaal feest. Want er hoorden toch wel een aantal collega's van mij bij. Hoe bestaat het dat zelfs een voorganger van een grote megagemeente ergens uit het Westen in een interview met de EO vertelde trots te zijn dat hij was uitgenodigd om lid te worden van de Rotary. Uiteindelijk zijn dit genootschappen die je kunt omschrijven als recruteringsplaatsen voor onder meer de vrijmetselarij. Een genootschap dat in de hogere graden Lucifer als God vereert. En dan heb je nog lang niet alles verteld. Maar toen die rector tegen me zei, wat weet jij daar eigenlijk van? Dan had hij het over die old fellows wat ik daarvan verteld had. Toen ging door mij heen, daar moet je over schrijven. Dat was het eerste boek wat ik schreef. De keten gebroken, een boekje open over dat fellows. De uitgever heeft het geweten. Dat fellows hebben gedreigd met een proces toen dat boek verscheen. Het mocht niet verschijnen. Wij hebben ook thuis het nodige geestelijk gevecht ervaren toen het boekje verscheen. Ik kan u één ding zeggen. Het is een werkelijkheid. Een werkelijkheid die alleen maar gruwelijker gaat worden. Als uit het woord van God iets duidelijk wordt, dan is het wel dat de feitelijke strijd die de christen te voeren heeft en te voeren zal krijgen, een geestelijke strijd is en zal zijn. Dat betekent verder kijken dan bloed en vlees, dan de mensen. Maar wat erachter zit. Is het te ver gedacht om te zeggen dat alles wat zich op dit moment tot op het financiële afspeelt, geënsceneerd is? Dat het ergens naartoe stuwt? Dat de roep straks klinkt om de sterke man? Het is dichterbij dan we denken. En Paulus zegt, heb er weet van, houd er rekening mee, denk erover na, pluis het woord erop uit. Want het is een geestelijke strijd. En hij benoemde zichzelf, ik ben niet een vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Mag de tekst van deze boodschap ons erbij bepalen dat we onderscheiden van geesten nodig hebben. En dat betekent allereerst dat we ons zullen moeten uitstrekken naar de vervulling in en met de Heilige Geest. En die vindt daar ruimte waar de mens bereid is niet alleen bij Golgotha te knielen, maar ook bereid is om meegekruisigd te zijn. Zijn ik wil inleveren. Beseffen we dat deze uiting van de geest naast de vervulling met de Heilige Geest ook een absolute wandel in het licht en een wortelen in het woord vraagt. In en door Jezus Christus mogen wij niet alleen de strijd aangaan, maar weten meer dan overwinnaar te zijn. Door de kracht van zijn bloed. Hoor uit het laatste Bijbelboek, het boek van deze tijd. Zij hebben hem, Satan, overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Amen.